gemeentegasten en alle die met ons verbonden zijn, digitaal met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee Mulder ons voor zal gaan. We lezen in de Bijbel uit Esther 1 en Gods woord zal worden verkondigd onder het thema Waar is God? En namens de kerkraad nog een aantal mededelingen. Aanstaande dinsdag 20 mei hopen Pieter Kamerbeek en Geke Verhoef te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 in de Andrieskerk in Amerongen. Onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. En in deze dienst zal dominee Van der Ree voorgaan. En volgende week vrijdag 30 mei hopen Tim Hardeman en Femke Stolk te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:00 in onze kerk. En zal worden geleid door dominee Mulder. De collecte in de dienst is bestemd voor stichting Hip Helpt Veenendaal. Deze stichting helpt mensen die niet langer zelfredzaam zijn en geen familie of kennissen hebben die hun kunnen helpen of daar de financiële mogelijkheden voor hebben. Vanuit onze gemeente zetten de diaconie en vrijwilligers zich actief in voor dit werk van naastenliefde. Een extra gift kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de diaconie en meer informatie is ook te vinden op de zondagsbrief. De bankcollecte is zoals bekend voor de vaste kosten van de kerk en kunt u maandelijks overmaken. We gaan nu samen zingen de schoolpsalm. Dat is psalm 95, vers 1 en 4. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende eredienst.
Thank you. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 42 en daar zingen we het tweede en vijfde couplet van. En in het tweede couplet daar zingen we onder andere deze woorden. Waar is God die gij verwacht? Nou, dat is een vraag die ook speelt bij het boek Esther. Waar is God in dat boek? En dan mogen we zingen, maar ook in het vertrouwen dat de Heere uitkomst zal geven. We zingen Psalm 42 vers 2 en 5. Wij luisteren met elkaar naar Gods goede geboden. En vervolgens zingen we uit Psalm 17, het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Nou, dat zien we ook gebeuren, hè? Een feest van 180 dagen wordt er gevierd in Esther 1. Vandaar Psalm 17, het zevende vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In ons gebed denken we aan een aantal mensen. We denken aan het bruidspaar van komende week, Pieter Kamerbeek en Geke Verhoef. We denken ook aan zuster Hetty Dekker van de dagbouw Ooglaan 20. Komende woensdag moet zij een hartoperatie ondergaan. Dit is erop gericht om de hartritmestoornissen tegen te gaan. We denken ook aan zuster Ida Kriek van de Zandbrinkstraat 172. Uit een scan is gebleken dat ze alvleesklierkanker heeft, met uitzaaiingen naar de longen en de lever. Er wordt onderzocht welke levensverlengende behandelingen mogelijk zijn. Zullen we tot God gaan in ons gebed? Heer onze God, ook deze morgen bent u het die ons samenroept. Bent u het die ons de gelegenheid geeft om in dit gebouw te zijn. Om samen te zingen, om ons leven weer heel nadrukkelijk af te stemmen op u. Heer, er zijn heel veel dingen die invloed op ons hebben in het leven. Er kunnen heel veel dingen zijn die onze gedachten vullen. U weet van onze plannen, u weet van onze zorgen. En in dat alles willen we graag naar u opzien. Als gemeente van u zijn we diep afhankelijk van u. Voor de praktische dingen van het leven, Heer, want zonder u kunnen wij niets doen. Maar Heer, ons hart is van nature ook zo leeg. En als we die woorden van u horen, en als we eerlijk in ons hart kijken, dan hebben we niet alleen nodig dat u de leegte vult, maar hebben we het nodig dat u ons vergeeft. Dat u zelf verzoening aanbrengt. En wil u danken, Heer, dat dat ook het fundament mag zijn waarop we hier zijn. En dat we met vrijmoedigheid tot de troon van uw genade mogen komen, omdat u het zelf bent die ons daartoe oproept en uitnodigt. En Heer, dat stemt ons diep dankbaar. En we verwonderen ons erover dat u zo wilt zijn voor mensen zoals wij. Of we nu oud of jong zijn. Of we nu diep doorleven wie u bent en wie wij zijn in het licht van uw woord. Of dat het misschien nog aan de oppervlakte ligt. Heere, wilt u ons een goede dienst geven. Zegen ons als we dat woord van u op ons in laten werken. Zegen ons als we een nieuwe prekenserie beginnen over het boekje Esther. Geef Heere dat daardoorheen zichtbaar wordt wie u bent. Ook al is het misschien een boekje waarin uw naam niet genoemd wordt. Heer onze God, zegent u ons hier in de kerk, zegen ons op afstand. Zegent u de oppas, de parel. Heer, wij bidden u of u door uw woord en geest in onze harten wil werken, omdat we mogen groeien in de genade en kennis van u. Of we mogen staan in het geloof, de wapenrusting aanhebbend en de vurige pijlen uitblussend. Heer onze God, u weet hoe de boze graag uw werk verstoort. U weet, Heere, hoe er allerlei dingen in ons leven kunnen zijn wat ons bij u vandaan trekt. Laat vanmorgen opnieuw geboren worden, Heere. Open onze ogen waar bekering nodig is. Geef ons rust in u. Heere, zegent u ons zo. Welke taak of plaats we in deze dienst ook hebben, laat het allemaal mogen zijn tot uw eer. Ook als onze gaven geven voor Stichting Hip Helpt Veenendaal. Heere, wilt u die gaven zegenen. Geef dat het mag helpen om steun te bieden aan mensen die moeite hebben met financiën. Dat er tekort is aan hulp. Geef dat deze stichting daar een bijdrage aan mag leveren. Heere, wij bidden u voor het bruidspaar van komende week. Zegt u Pieter en Geke als ze heen leven naar dinsdag. Geef Heere dat ze een goede dag mogen hebben. Een dag waarin ze elkaar uit uw hand ontvangen. Een dag waarin u de eer krijgt. En waarin ze onder uw zegen verder mogen gaan als man en vrouw. Het huwelijk in. Zegent u hen met alle familie, vrienden. En geef dat ook in die dag uw genade mag stralen voor alle betrokkenen. Heere, wij bidden u ook voor zuster Hetty Dekker. Ga met haar mee als zij die hartoperatie moet ondergaan. Heer, ze heeft al heel wat operaties ondergaan in haar leven. En gaat u dan ook deze keer weer met haar mee. En geef dat het doel van de operatie ook echt zijn uitwerking mag hebben. Dat de hartritmestoornissen mogen verminderen. Of misschien wel over mogen zijn. Heer, wij kijken op naar u. Het is over haar zorgen. Samen met haar familie en alle mensen die haar lief en dierbaar zijn. Heer, we dragen ook Gozen ieder kriek en hun gezin aan u op. U weet, Heere, dat er als een schokkend bericht was pas geleden van hun kleindochter. En dan komt nu dit eroverheen. U weet, Heere, de klachten die Ida had en wat die scan nu heeft uitgewezen. We leggen het bij u neer, Heere. Wat zijn wij als mensen klein en kwetsbaar. En wat gaat er dan ook veel door Ida en Goos en de familie heen. We hebben geen antwoorden, Heere. En wij mensen zijn vaak slechte troosters. Daarom kijken we op naar u. En wilt u bij hen zijn? Wilt u hen ondersteunen? En hoop en houvast geven? Geef ze kracht om dit te dragen. Troost ze in hun verdriet. En geef vooral uitzicht op u, de God van eeuwig leven. Heere, want zo bent u toch. U bent de God die hoop en houvast wil geven en vergeving wil schenken in dit leven. Maar we zijn toch ook onderweg. Heer, die zekerheid hebben wij allemaal, dat we moeten sterven, als u nog niet teruggekomen bent. Heer, en zo zijn er ook twee predikanten uit de christgereformeerde kerken ons ontvallen. De meneer Steehouwer, de meneer Wallet. We vragen u, Heer, om troost voor de familie. We vragen u om uw nabijheid voor alle betrokkenen. Zegent u ze, Heer, als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Geef dat wat deze broeders verkondigd hebben in hun leven, dat dat ook mag klinken daar waar het afscheid van hen genomen zou moeten worden. Heere, zo kijken we op naar u. We vragen u, Heere, om uw zegen voor onszelf als gemeente. We bidden u voor ons kerkverband, voor de kerk wereldwijd. We bidden u voor machthebbers in deze wereld. Geef dat ze hun macht op een goede manier gebruiken. Geef dat ze als regeringsleiders of als CEO's of welke post ze ook zitten, dat ze op een goede manier, gericht op de mensen, hun werk mogen doen. Heere, verbreek de macht van het boze. Daar waar machthebbers op zichzelf gericht zijn en anderen onderdrukken. Heere, u weet hoe het in deze wereld kan gaan. We bidden u voor de overheid die plaatselijk, landelijk, Europees, op wereldniveau. Heere, we vragen u of ze mogen werken aan vrede. Aan welvaart. Op heel veel gebieden. Heere, we kijken op naar u. Wilt u geven dat er in deze wereld vrede komt, daar waar nu ook oorlog is. Geef dat er een rustig en stil leven geleid mag worden in alle godsvrucht. Heere, te midden van alle geweld in de wereld, belijden we dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. En belijden we dat u de koning der koningen bent en de Heere der heren. Wil dan in onze levens regeren, sturen, ons leiden, omdat wij u dienen, u eren en prijzen. En wij vragen dat niet om iets in onszelf, maar om Jezus wil. Amen. En jongens en meisjes, als jullie dit plaatje zien, dan weet je waarschijnlijk wel wat dat is, toch? Dat is een plaatje van een 10-euro briefje. Maar nu heb ik een vraag voor je. Hoe kun je nou weten dat dit briefje echt is? Hoe kan je nou weten dat dit briefje niet stiekem een nep briefje is? Dat het wel een echt 10-euro briefje lijkt, maar dat het gewoon nagemaakt is en nep is. Hoe kan je dat nou weten? Is daar iets wat je kan doen? Wie weet het? Wat kun je doen? Jij dan? Aan het watermerk. Ja, precies, het volgende plaatje. Want als je ziet het niet heel goed, maar als je kijkt, dan zie je precies een hoofd. Zie je dat? Nou, dat is het, zeg maar. Als je het briefje zo gewoon bekijkt, dan zie je er niks bijzonders aan. Maar als je het in het licht houdt, dan zie je een gezicht. Dat is het watermerk, een echtheidskeurmerk. Nou, zo is het eigenlijk ook met het boek Esther, wat we de komende tijd met elkaar gaan lezen. Als je het zo bekijkt, je leest nergens iets over God. God wordt niet genoemd. Je leest nergens van zijn hand, zijn woord, niks. Maar als je het als het ware tegen het licht houdt, dan zie je het. dan zie je dat de Heere er toch is. Nou, we gaan met elkaar lezen uit Esther 1. En als we dat hoofdstuk met elkaar gelezen hebben, dan zingen we met elkaar uit Psalm 145, het tweede en vijfde vers, waar we eerst lezen dat Ahasveros wil laten zien hoe groot zijn koningschap wel niet is. Zingen wij: Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Niet Ahasveros regeert, maar onze Heere regeert. Lees u mee. Het gebeurde in de dagen van Ahasveros. Hij is de Ahasveros die regeerde van India af tot Kush toe, over 127 gewesten. In die dagen, toen koning Ahasveros op zijn koninklijke troon zat, die in de burcht Susan was, in het derde jaar van zijn regering, richtte hij een maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De legerbevelhebbers van Perzië en Medië, de edelen en de vorsten van de gewesten waren bij hem, terwijl hij vele dagen lang de rijkdom en luister van zijn koninkrijk liet zien en de glansrijke ruister van zijn grootheid. 180 dagen. Toen die dagen voorbij waren, richtte de koning een maaltijd aan voor heel het volk dat zich in de burcht Susan bevond, van de hoogste tot de laagste, 7 dagen lang in de voorhof van de tuin van het koninklijk paleis. Wit linnen en blauw-purperen kleden waren met koorden van fijn linnen en rood-purperen stof bevestigd aan zilveren ringen en marmeren pilaren. Rustbedden van goud en zilver stonden op een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer en kostbare gesteenten. Men gaf te drinken uit gouden bekers. En alle bekers verschilden van elkaar. Er was veel koninklijke wijn naar het vermogen van de koning. Het drinken nu gebeurde volgens de regel dat er geen dwang mocht zijn. Want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis, dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. Ook koningin Vasti richtte een maaltijd aan voor de vrouwen in het koninklijk huis dat van koning Ahasveros was. Op de 7e dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, zei hij tegen Mehuman, Bista, Garbona, Bichta en Abachta, Zetar en Gargas, de 7 hovelingen die dienden in de tegenwoordigheid van koning Ahasveros, dat zij koningin Vasti bij de koning moesten brengen, met de koninklijke diadeem getooid, om aan de volken en de vorsten haar schoonheid te tonen. Zij was namelijk knap om te zien. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door middel van de hovelingen. Toen werd de koning verschrikkelijk kwaad en hij ontstak in woede. Toen zei de koning tegen de wijzen die de tijden kenden, zo immers was de handelswijze van de koning tegenover allen die de wet en het recht kenden, met name zij die het dichtst bij hem stonden, Garsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena en Memugan, de 7 vorsten van Perzië en Medië, die het aangezicht van de koning mochten zien en een vooraanstaande positie innamen in het koninkrijk. De koning zei: wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd? Dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen. Toen zei Memugan ten overstaan van de koning en de vorsten: niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Het antwoord van de koningin zal namelijk alle vrouwen bereiken, zodat ze minachtend zullen neerkijken op hun man en zeggen: koning Ahasveros zei dat men koningin Vasti bij hem moest brengen, maar ze kwam niet. Op deze dag zullen de vrouwen van de vorsten van Perzië en Medië, die het antwoord van de koningin hebben gehoord, ook zo spreken tegen alle oversten van de koning. En er zal genoeg reden tot verachting en ergernis zijn. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een koninklijk besluit van hem uitgaan, wat schriftelijk wordt vastgelegd in de wetten van Perzië en Medië, zodat het niet herroepbaar is, dat Vasti niet meer bij koning Ahasveros mag komen. En laat de koning haar koninklijke waardigheid geven aan een andere vrouw die beter is dan zij. Wanneer dit bevel van de koning gehoord zal worden, dat hij uitvaardigt in heel zijn koninkrijk, want het is groot, dan zullen alle vrouwen eerbied hebben voor hun man, van de hoogste tot de laagste. Dit voorstel nu was goed in de ogen van de koning en de vorsten. En de koning handelde naar het woord van Memugan. En hij zond brieven aan alle gewesten van de koning, aan elk gewest in zijn eigen schrift en aan elk volk in zijn eigen taal, dat elke man heer en meester moest zijn in zijn huis en overeenkomstig de taal van zijn volk moest spreken. Tot zover. Na de verkondiging zingen we: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. En ook: De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet. Lied 443 uit de bundel Weerklank na de verkondiging. Het thema voor de preek is dus de vraag: Waar is God? En dan drie punten als structuur. We kijken allereerst naar de wil van Ahasveros. Vervolgens naar de weigering van Vasti. En in de derde plaats naar de wet van Memugan. De wil van Ahasveros, nou bijvoorbeeld vers 8. Het drinken nu gebeurde volgens de regel, de wet, dat er geen dwang mocht zijn. Want dit had de koning bevolen aan alle opperdienaren in zijn huis. Dat zij moesten handelen naar de wens van iedereen. De weigering van Vasti, het eerste deel van vers 12. Maar koningin Vasti weigerde te komen op het woord van de koning. Dat was overgebracht door middel van de hovelingen. En de wet van Memugan, naar vers 16 bijvoorbeeld. Toen zei Memugan ten overstaan van de koning en de vorsten: Niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten en tegen alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen en u als u op afstand verbonden bent. Het boek Esther, ja, dat is een sprookje, zo zei iemand. Het gaat over een eenvoudig, Joods, knap meisje. Wordt koningin in een machtig wereldrijk en ja, de koning kiest uitgerekend haar. En dan op het speciale moment, dan redt zij haar volk van de ondergang. Ja, toch een sprookje? Nou ja, in sprookjes gebeuren er vaak van die hele aparte bovennatuurlijke dingen. Een kikker die verandert in een kroonprins. Een pompoen wordt een koets. Een wolf lijkt sprekend op een grootmoeder en kan praten. Dat zijn sprookjes. Maar het boek Esther, dat is wat anders. Want je leest eigenlijk niks bovennatuurlijks. God komt er niet in voor. Je kunt het boek binnenste buiten keren en van voor naar achter en van achter naar voor lezen. Maar God? Nee, Gods stem wordt niet gehoord. Niets van God wordt gezien. Er wordt geen boodschapper van hem gestuurd. Het boek Esther wordt ook nergens anders in de Bijbel aangehaald. Esther, een boek zonder God. En christenen hebben ermee in de maag gezeten. Wat moet je nu met dit godloze boek in de Bijbel? Luther vond dat we het maar moeten schrappen. Ja, moeten we dat doen? Het toch maar schrappen. Nou ja, eventueel toevoegen aan de apocryfe boeken. Hè, die interessant zijn om te lezen. Je kunt er een, ja, wat van leren. Maar het is niet Gods woord. Want ja, wat moet je als kerk met een boek waarin God niet naar voren komt? Je zou het ook anders kunnen benaderen. Want is dit niet precies de manier waarop heel veel mensen tegenwoordig God ervaren? Namelijk niet. Hoeveel mensen kunnen dit tegen u zeggen? Ik heb God nooit gezien hoor. Ik heb nooit wat van hem gehoord. Hij heeft mij nooit een engel gestuurd. En wat ik wel zie en wat ik wel hoor en wie wel boodschappen stuurt, ja, dat zijn de machthebbers in deze wereld. Zo was dat in ieder geval ook in het jaar 483 voor Christus. Want dan kun je een vraag stellen, een vraagteken zetten, waar is God? Maar dan moet je er een uitroepteken achter zetten, want daar is Ahasveros. Je kunt niet om hem heen. Het hele boekje, het hele hoofdstuk, dat straalt iets uit van: Hij staat centraal. Hij heeft de hoofdrol. Ahasveros is de naam, of zijn Griekse naam, Xerxes. Xerxes, de grote. Waarom de grote? Nou, alles is groot om hem heen. En mag ik een aantal dingen even noemen om dat plaatje wat in te kleuren? Want ja, in Nederland, hè, dan denken we wel eens van, ja, Nederland ben je zo uit en België ben je zo erheen gereden, maar Frankrijk is zo groot, dat duurt uren. Nou, dat is nog maar een mini stukje van dat rijk wat koning Ahasveros bestuurt. Je hebt in het verleden heb je Assyrië gehad, die voerde 10-stammenrijk weg, was een gigantisch rijk. Vervolgens Babel, die namen het 2-stammenrijk weg. En dan nu heb je het rijk van de Mede en Perzen. En dan staat er in vers 1 dat die regeerde van India tot Kush. Als je het plaatje op Scipio of op mijn WhatsApp-status hebt gezien, dan heb je een indruk van dat groene, dat is zijn rijk. Van de toenmalig bekende wereld, van wat toen een rol speelde, had hij 2/3 onder zich. En er wordt dan ook geschreven dat hij regeerde over 127 gewesten. En ook dat is weer zo'n onderstreping van hoe groot hij is. Want er had ook kunnen staan 31 satrapieën, deelgebieden. Maar 127, dat klinkt natuurlijk nog wat groter, hè? Zijn rijk is gigantisch. Zoveel landen horen erbij, zoveel talen worden gesproken. Ja, niet alleen zijn rijk is groot, maar ook zijn paleis. Als je denkt aan zijn huis, dan moet je denken aan iets gigantisch. Kasteel Renswoude, wel eens gezien? Is een bijgebouwtje voor hem. En als je in de buurt van de Burcht Susan, het huidige Iran, zou zijn, en je zou vragen, waar woont Ahasveros? Dan deden de mensen zo. Wezen ze omhoog. Daar. Daarboven. Want hij woonde op de Acropolis. In de Burcht Susan, op het hoogtepunt. Op de heuvel. Ahasveros. Hij is hoog. Hij woont hoog. En hij kijkt vanuit de hoogte op de mensen neer. Ja, zo wordt dat afgebeeld eigenlijk. Ahasveros als een god die naar beneden kijkt. En de mensen die als het ware omhoog kijken naar hem als god. Prachtig paleis had hij. En er wordt vooral de nadruk gelegd in wat we gelezen hebben op de tuin van het paleis. Is ook indrukwekkend. Als je dan in vers 5 leest dat ja, alle inwoners van de Burcht Susan op bezoek mogen komen, mogen meevieren, dan wordt dat wel geschat op 50.000 mensen. Nou, ik weet niet hoe groot uw tuin is, of wel eens een feestje houdt, maar heeft u een tuin waar 50.000 mensen in passen? Geeft wel een bepaalde indruk, denk ik, hè? Een voetbalstadion vol in je tuin. En dan weet u misschien wel hoe je een mooie tuin kan aanleggen, maar wat hier gebeurt? Heeft u ook van die purperen doeken tegen de zon? Die dan hangen aan zilveren haken tussen marmeren pilaren. Nee toch? En dan een mooie tegels in de tuin, dat is toch ook prachtig? Maar een mozaïekvloer van porfiersteen, marmer, parelmoer, kostbaar gesteente? Nou, zo'n tuin heeft hij toch ook niet, toch? Misschien heeft hij wel een lounge set. Ahasveros ook. Kun je lekker op liggen. Maar niet van kunststof of aluminium of hout, nee. Heb je het gelezen? Goud en zilver. Het straalt een en al luxe uit. Zijn rijk is groot, zijn paleis is groot. Ja, en in dat paleis staat ook zijn troon en die is ook groot. Prachtig. Ik weet niet of u thuis ook een stoel heeft voor de Heer des Huizes, hè? Welk bezoeker ook komt, maar je waagt het niet om in die stoel te zitten. Nou ja, Ahasveros had dat in extremis. Prachtig goud, edelstenen. Schitterde, hij was ook hoog. Zodat als je naar binnen zou komen en je zou in de buurt komen, dat je dan altijd omhoog moest kijken en te midden van dat glimmende, dat schitterende, daar zit hij. Ahasveros. Ja, het is zelfs zo dat er verteld wordt dat die troon meeging naar het front. Het is een grote leger. En dan werd het meegenomen naar het front en dan werd die troon op een hele hoge plek gezet, zodat de vijand en het eigen leger omhoog kon kijken en zien, kijk daar, waar je die grote gouden troon ziet glimmen en schitteren, daar zit onze godkoning Xerxes. Indrukwekkend. Xerxes, het aanbeden als God. Ontzag, aanbidding. Ja, jongelui, want als je bij die troon kwam en je dacht, oh wacht, ik zie er een stofje, ik zal het even wegvegen. En je raakte die troon aan en je had geen toestemming, werd je zonder reden, zonder verdere uitleg in één keer gedood. Want jij raakte de troon van Ahasveros aan. Dat doe je niet. Je komt niet zomaar bij onze God in de buurt. Ja, zijn grootheid wordt dus onderstreept door zijn rijk, door zijn paleis met die machtige tuin, door zijn troon. Maar ook zijn beveiliging was bizar. Heeft u wel eens gehoord van de onsterfelijken? Dat was de bijnaam voor de 10.000 beveiligers, elite soldaten die Ahasveros had. Die hadden een reputatie onoverwinnelijk te zijn. Als die meegingen in de strijd en werden ingezet, dat boezemde angst in. De onsterfelijken. Zijn privéleger. Ja, en dan ook nog zijn persoon. Als je misschien denkt aan zijn uiterlijk, dan, en je hebt een idee van rijkdom, dan denk je misschien, nou, dat is een gezet iemand die lekker eet en drinkt en verder alles maar zich, ja, makkelijk maakt. Maar Xerxes is ongeveer geboren in de tijd van Haggai. 520 voor Christus dus. En hij is, als we hem hier tegenkomen, zo'n 37 jaar oud. Een dertiger. Wordt over hem geschreven dat hij een soort godman is. Dat hij een stem heeft van de zon. Dat hij er atletisch uitziet. Zijn woord is het woord van God. En als je dat zo allemaal even getekend ziet. En dan de vraag stelt. Waar is God? Waar is degene die het voor het zeggen heeft? Waar is degene waarvan je zegt, hij spreekt, het is er, hij gebiedt, het staat er, zijn wil geschiet, zijn wil alleen. Die is daar. In de burcht Susan. Xerxes de Grote. Hij ziet eruit als God. Hij spreekt als God. Hij heeft de macht van God. Hij wordt aanbeden als God. Xerxes, Ahasveros, neemt de plek in van God. Dat is zoals hier getekend wordt. En dat is ook precies het punt. Waar baseer ik dat op? Nou ja, waarom zou de Bijbelschrijver nou zoveel woorden gebruiken voor het paleis en vooral de tuin van deze koning? Dat gebeurt bij eigenlijk nergens anders. Heel veel koningen worden genoemd, maar nergens wordt dat zo uitgebreid genoemd. Ja, bij één iemand wel. Er is één woonplaats, één tuin, die zoveel woorden krijgt. Weet je van wie die is? Van God. Ook daar worden zoveel genoemd. Bij de tabernakel en de tempel wordt ook verteld hoe schitterend Gods woonplaats is. En hier proef je in deze omschrijving, hier is iemand bezig zich te meten met God. Ja, en als je dan ook nog eens een keer kijkt waar Ahasveros woont, in het huidige Iran, dat is volgens Genesis 2 ongeveer dezelfde plek waar de Hof van Eden was. En was het niet in die hof dat de Satan zei, dat die slang zei, nee maar, dan zullen jullie als God zijn. Nou, dit krijg je dus als mensen als God worden. De Bijbelschrijver wil laten merken, hier is iemand die zich claimt God te zijn. De baas is, alles regeert. Hij heeft zijn eigen paradijselijke hof. Hij wordt gezien als God. En dan is dat eigenlijk een parodie. Een karikatuur. Een spottende nabootsing van wie God werkelijk is. Dit krijg je als een mens de macht heeft. Dit krijg je als een mens God wil zijn. En zo laat Ahasveros dit zien. Waarom eigenlijk? Waarom een feest van 180 dagen? Nou ja, hij heeft al enorm veel, maar het verzadigt natuurlijk niet. Zo werkt dat, hè? Er is altijd nog iets wat je niet hebt en wat je toch wil. En hij geeft dat feest om te laten zien aan zijn onderdanen, aan zijn rijksgroten: ik heb de boel goed in handen. Want 3 jaar hiervoor is hij aan de macht gekomen in 486 voor Christus. In het eerste jaar van zijn regering moest hij een opstand van Egypte weerstaan. Het jaar daarna kwam Babel in opstand en heeft hij ook dat neergeslagen. En nu is het 3e jaar. En Xerxes die kijkt op de landkaart en zegt: het is mijn vader Darius niet gelukt om Griekenland te overwinnen, maar dat wil ik ook. En hij heeft dus plannen om Griekenland weer te gaan aanvallen. En om zijn legeroversten, om de politieke leiders omheen voor zich te winnen, houdt hij een feest van 180 dagen, een 10-sterren all-inclusive resort, alles gratis, om daarmee die mannen op zijn hand te krijgen. 180 dagen. Bizar, toch? Ja, het zorgt er toch ook voor dat je niet meer zo nuchter nadenkt. Want na die 180 dagen, dan roept hij ook nog eens een keer: alle inwoners van Susan, jullie mogen 7 dagen alles krijgen wat je wilt. Gewone wijn, koninklijke wijn. En er is maar 1 wet. 1 regel. Geen dwang. Je mag niet wijn worden opgedrongen. Het mag je ook niet worden geweigerd. Doe wat je wilt. Ik laat jullie in jullie waarde. Ik leg jullie geen zware wetten op. Nee, ik leg jullie geen wetten op. Geen dwang voor jullie. Ja, zoals dat misschien een paar jaar geleden ook wel klonk in dat lied in Nederland. 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor. Nee, die laat je in hun waarde. Vrijheid. Geen dwang. Maar wel met een addertje onder het gras. En dan zijn we bij het tweede. Met de weigering van vastie. Want ja, als de laatste dag van dat machtige feest is aangebroken en de koning goed diep in het glas gekeken heeft, ja, is hij vrolijk. Ja. En dan zegt hij tegen zijn 2 7 hovelingen, 7 eunuchen, 7 gecastreerde mannen. Laat koningin Vasti komen met de koninklijke diadeem getooid om iedereen haar schoonheid te tonen. Vasti, prachtige vrouw. Hij trouwde haar, ja. Ze was eerst getrouwd met zijn broer, maar hij had haar afgepakt. En zij mag komen. En jongelui, dan staat er met de koninklijke diadeem op. Om te laten zien dat ze de koningin is. Maar volgens uitleggers had ze waarschijnlijk niet veel meer om het lijf dan dat. Zo mag de koningin komen. En Ahasveros zegt dus niet: ik wil graag dat mijn vrouw komt, zodat iedereen kan zien dat ik van haar hou. Ik wil vast die ook laten genieten van het feest. Mijn lieve vrouw gun ik ook iets moois. Nee, hij beveelt dat zijn vrouw komt om zijn eigen seksuele prestaties maar te laten zien. Hij wil vast die laten komen om het prachtige van haar lichaam te tonen voor zijn eigen glorie. De onderstreping van zichzelf. Ja, misschien staat dit gedeelte nogal ver bij u vandaan, maar je zou maar getrouwd zijn met een man die alleen maar gebruikt voor je lichamelijke schoonheid. Je zou maar een man hebben die jou ziet als voorwerp voor zichzelf. Je zou maar een man hebben in je omgeving die jouw lichaam en jouw tijd inzet voor zichzelf. Mannen, zo is dat toch bij ons toch niet, toch? Als wij als mannen naar een vrouw kijken, dan zien we toch meer dan een lichaam, toch? Onze eigen vrouwen, en überhaupt vrouwen, zijn toch meer dan een lichaam, of niet? Of vind je het fijn? Vrouw, kom erbij, want ik wil jouw schoonheid tonen aan de wereld. Zodat de mensen zeggen, wauw, wat heb jij een mooie vrouw. Hoeveel vrouwen op deze wereld staan in dienst van hun man, maar krijgen er geen liefde, warmte en geborgenheid voor terug? Hoeveel mannen in deze wereld gebruiken hun vrouw eigenlijk alleen maar als ding? Gaat het alleen maar om het lichaam? Tot glorie van zichzelf. Heftig. Ja, en dan het bizarre. Want die 7 eneugen, die zullen gegaan zijn. Die zullen aangeklopt hebben. Koningin Vasti. We komen op bevel van uw man, koning Ahasveros. En u moet meekomen. Hij wil graag dat u komt met de koninklijke diadeem op. Om uw schoonheid aan alle mensen te laten zien. Maar dat doe ik niet. Ja, maar koningin, dat kunt u toch niet zeggen? Het gaat om de koning. En ik doe het echt niet. Ja, maar koningin, ik doe het niet. Ja, maar ik doe het niet. En ze weigert om te komen. En dan zie je precies wat de gedaante van dat geen dwang, van dat vrijheid van Ahasveros is. Want ja, als er geen dwang is, als er vrijheid is, dan moet er toch juist op de koningin geen dwang worden uitgeoefend. Toch ook geen wet voor haar, geen druk op haar. Maar voor Ahasveros is vrijheid vooral dat het in teken staat van hemzelf. En Vasti trekt daar een streep en zegt, nee, dit is mijn grens. Dit doe ik niet. En nee, Vasti is geen gelovige vrouw, geen jodin. Maar ze zegt nee. En gemeente, net zat ik het vooral tegen de mannen, maar nu dan vooral maar tegen de dames en de meiden. Ik weet niet hoe jij deze tijd ervaart, maar ik kan me indenken dat als jij op social media kijkt, dat jij de indruk krijgt dat, ja, je moet toch wel wat van jezelf tonen, hè? Het is toch zo mooi wat je ziet van al die andere meiden en zo. Uiterlijke schoonheid, aandacht. Ja, als je aandacht van jongens wil, is er één manier. Je lichaam. Doe het maar. Laat maar vooral veel zien. Weinig kleren. Bepaalde houding. Dingen tonen. Ja, reclames leren het je. Filmpjes op TikTok. Porno. Onlyfans. Alles te zien. En hoeveel meiden in deze tijd krijgen het verzoek? Stuur eens een foto. Ja, en dat natuurlijk niet met veel kleren aan. Een filmpje? Ik hoop niet dat jij die berichten hebt gehad. Want het neemt je waardigheid weg. Hoor dit. Een man of jongen die daarom vraagt, is jou niet waard. Jouw lichaam is voor jezelf en voor je man. Dat is wat God bedoeld heeft. Jouw lichaam is een tempel en daar woont God. En er mag alleen maar komen degene die van God toestemming heeft. Waar trekken jullie de grens? Tuurlijk, ik zeg het als man. Maar goed, dames, zijn jullie bereid om gewoon een grens te trekken? En wij als mannen, waar vragen wij om? Wat vinden wij belangrijk aan onze vrouwen? Paulus die schrijft in Efeze 5, maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht en lichtzinnige taal laten die onder u beslist niet gevonden worden. Laten we ons leiden door Gods wet, door Gods bedoeling. Geeft dat vrijheid? Of, ja, doe je gewoon mee. Want ja, Ahasveros bepaalt en al die eneugen gaan erin mee en als een rijksloten gaan erin mee. Dat is de manier waarop we laten we ons door leiden. Ja, en dan vanuit dit gedeelte ook nog even over alcohol. Hou je van een biertje? Wijntje? Bacardietje? Ja, grenzen vervagen dan, hè? Er staat niet voor niets in vers 10. Op de zevende dag, toen het hart van de koning vrolijk was door de wijn, dronken misschien, aangeschoten zeker, grenzen vervagen. Dan doe je dingen die je anders niet zou doen. Herkenbaar? Misschien heb je wel wat te beleiden. Want je weet ergens wel dat je als vastie nee moet zeggen. En dat je als jongen dat niet moet vragen. Maar ja, je dronk, je werd opgestookt en je... En toen ging je over de grens. Paulus schrijft, word niet dronken van wijn. Waarin losbandigheid is, de banden gaan los. Wees nuchter en waakzaam, gemeente. De banden gaan los. En bid, Heere, help me om die ander te zien als iemand van u. Help me om daar waar ik zwak ben, mijn grenzen in acht te nemen. Schenk mij veel van uw geest, opdat ik nee zeg waar mijn klasgenoten misschien ja doen. Het is voor vast die heel wat geweest. Want aan het einde van vers 12 staat er dat Ahasveros verschrikkelijk kwaad werd. Hij ontstak in woede. Was hij nog vrolijk? Nu is hij woest, gekrenkt. Hoe durft zij tegen mij? Nu sta ik te kijken. Nu leid ik gezichtsverlies. Er valt nog geen kwartje. Maar Ahasveros is bang voor één ding. Gezichtsverlies lijden. Maar gelukkig is daar dan Memugan. Die heeft wel een idee welke wet hij moet uitvaardigen. En dan zijn we bij het derde punt van de preek. En dan staat er in vers 15. Wat moet men volgens de wet met koningin Vasti doen, omdat zij het bevel van koning Ahasveros niet heeft gehoorzaamd, dat was overgebracht door de dienst van de hovelingen? Geen dwang. Bevel van koning Ahasveros. Ja, Memugan is een wijze man. Die heeft één doel, Ahasveros verheerlijken. Die moet geen gezichtsverlies lijden. En dan staat er in vers 16 dat hij ten overstaan van de koning en alle vorsten zegt. Niet alleen tegen de koning heeft koningin Vasti zich misdragen, maar ook tegen alle vorsten van alle volken in alle gewesten van koning Ahasveros. Hij blaast het heerlijk op. Alle volken, alle gewesten, alle vorsten. En want nu zullen, zegt vers 17, alle vrouwen gaan het ook doen. Alle vrouwen. En dus duidelijkheid geven. Vasti mag geen koningin meer zijn. Je moet een wet opstellen van Mede en Perzen, kan niet herroepen worden, zodat iedereen voelt, het is menens. Want Ahasveros is koning, krijgt goddelijke eer, dit kan niet. Ja, dat vindt de koning, dat vinden de vorsten goed. En ja, dan even later in een uithoek van het Rijk komt er een boodschapper die zegt, alle mannen moeten heer en meester in hun huis zijn. Want ja, zo gaat het. Als een man als God wil zijn, dan moet je heer en meester in je huis blijven, ook al maak je een fout. Door je verkeerde beslissing, door alcohol. Want gezichtsverlies lijden, dat kan niet. En gemeente Ahasveros, dat is iemand op de troon. En... Maar, mannen, wilt u ook graag heer en meester blijven? Het kenmerk van een godloos leven is dat je je eigen fout niet onder ogen ziet. Is dat je het in ieder geval niet toegeeft en liever een ander neerdrukt dan zelf gezichtsverlies te lijden. En dat kan ook in het klein. Zijn er misschien vanmorgen vrouwen, een vrouw, een kind, een collega, die over u kan zeggen, ja, maar jij doet als Heer en Meester. Want jij wil vooral geen gezichtsverlies lijden. Jij bent niet bereid om je fout toe te geven. Ja, dat is een typisch godloos idee. Dat kan niet, toch? Als u aan het avondmaal gaat, als je Jezus belijdt als Heer, dan ben je toch bereid om de minste te zijn, want dan mag je leven van vergeving en genade. Kan niet. En wat een impact heeft dit op Vasti. Ze wordt zo in één keer uit het leven geschoven. En ja, als koningin, ja, zal ze met geen enkele andere man meer kunnen trouwen. Ze zal waarschijnlijk ergens in een achterafhoekje verpieteren voor de rest van haar leven. Tot ze sterft. Weggeschoven als ding. En hoeveel slachtoffers hebben de Xerxessen toen en nu al gemaakt? Hoeveel mensen zijn er geen slachtoffer van mensen die Heer en Meester willen zijn? En dan nog terug naar die hoofdvraag. Gemeente, waar is God? Waar is degene die het voor het zeggen heeft? Tegen wie iedereen opkijkt, wie iedereen aanbidt? Daar. Ahasveros, op de troon in Susan, wordt aan alle kanten bevestigd. Maar waar is God dan echt? Je kunt die vraag hebben, toch? Werd toen geld verkwist. Hoeveel geld wordt er nu verkwist? Vrouwen gebruikt voor je eigen genot. Hoeveel nu? Kinderen verhandeld. Naar schatting zijn er meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht. Ruim 6.000 mensen in Nederland verhandeld in een jaar. Elk jaar worden naar schatting 120.000 kinderen in ons land geconfronteerd met huiselijk geweld van de heer of vrouw des huizes. Maar waar is God? God! God! Ziet u het niet? Bij Noach greep u toch in, toen kwam toch de zondvloed. Heere, waar bent u? God! Wat doet u? Gemeente, dan moeten we nog eens kijken naar de naam van het boek. Esther. In het Perzisch staat daar Ishtar. En betekent ster. Zij die schittert. Maar in het Hebreeuws betekenen deze letters: ik verberg me. En dat is er aan de hand. Dat is eigenlijk wat God doet. Hij verbergt zich. Zoals bij dat 10-euro-briefje, weet je nog? Je kijkt ernaar en op het eerste gezicht zie je het niet. Maar dan hou je het in het licht, dan zie je het. Dat hij er is. En misschien voelt uw leven soms ook wel als Esther 1. Machthebbers die bepalen. Poetin, Trump en noem het maar op. En misschien is het vanmorgen ook wel pijnlijk. Want Xerxes zat bij jou thuis op de troon. Misschien heb jij wel een beschadiging opgelopen. Omdat iemand je behandelde als was je Vasti. Een ding voor zichzelf. Waar is God? Hij is verborgen aanwezig. Nee, misschien hoor je zijn stem niet direct, terwijl je dat wel wil. Zie je zijn hand niet gelijk? Komt er niet gelijk een engel naar jou toe? En moet je blijven dragen wat jou is overkomen? En heb je voor je gevoel dat gebed al zo vaak gebeden, maar komt er geen antwoord? Toch, als je het grote framework ziet, dan zie je dat het feest van Ahasveros is afgelopen. Zijn paleis verwoest, zijn troon vernietigd, zijn soldaten gestorven. Het is alleen nog maar papierwerk. Maar tot op de dag van vandaag wordt het Purimfeest gevierd. Het feest dat God achter de schermen er toch is. Er is goed nieuws. Want koning Xerxes is groot. Maar onze Heere is groter. Hij is de Heere der Heren, de koning der koningen. En daar waar Xerxes zat op zijn aardse troon, was Jezus bereid om van zijn hemelse troon af te komen. Waar Xerxes geen gezichtsverlies wilde lijden en geen armoede wilde hebben in zijn leven, kwam Jezus en hij leed gezichtsverlies. armoede, pijn. Xerxes gebruikte een vrouw voor zichzelf. Jezus eerde vrouwen. Xerxes wilde gediend worden door anderen. Onze Heer Jezus kwam om te dienen. En als wij dan vragen, waar is God? Dan horen wij onze Heer Jezus aan het kruis. De diepste ellende. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God, waar bent u? Opdat wij nooit van God verlaten zouden zijn. Opdat wij vanmorgen zouden erkennen. Denk alstublieft aan ons, Heere. Als u in uw koninkrijk gekomen bent. Want een feest van 180 dagen is heel wat. Op gouden bedden met gouden bekers en wat een feest. Maar het is afgelopen. Maar als Jezus Christus komt, de koning der koningen, de Heere der heren, dan zal elke knie zich voor hem buigen. Elke tong hem belijden. En als je dan bij hem hoort, in hem gelooft, dan is er perspectief. Er is perspectief voor ieder die als vastie nee zegt. Er is perspectief voor ieder die Jezus erkent als de koning der koningen. En dan gaat het op weg naar de bruiloft van het lam. Dan is dat feestje van 180 dagen daar maar niks bij. En nee, begrijp ik dan alles? Snap ik God? Vaak ook niet. Maar toch, als ik het in het licht zie van zijn genade, van hoe hij zich openbaart, dan zing ik het toch van harte. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig. Ja, zo deelt u mijn bestaan. En ik weet, de toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet, dan word ik niet afgewezen, dan mag ik bij hem komen. Amen. Zullen we tot God gaan? U heeft gezegd, Heer Jezus, dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat u met ons zult zijn, alle dagen tot de voleinding van de wereld. En we willen u erkennen als Kyrios, als Alpha en Omega, als Koning der Koningen, als Heere der Heren. Heer en verborgen aanwezig, zo deelt u ons bestaan. Soms, dan zien we u niet. Dan horen we niets. Dan ervaren we zo weinig. En vaak ligt dat ook aan ons, Heren. Maar dank u wel. Dat het niet afhangt van ons gevoel en van onze mogelijkheden. Maar dat u toch bij ons wil zijn. En wees dan bij ons als we ons misschien wat herkennen in Vasti. Omdat iemand Heer en Meester was in ons leven. En ons eigenlijk behandelde als een voorwerp. Die ons gebruikte voor zichzelf. Heer, geef ons kracht om vol te houden als dat zo is. Of het nou onze man was, onze vader, vriend of... Heer, u weet hoe dingen soms kapot gemaakt kunnen worden. We bidden u voor slachtoffers. We bidden u voor daders. Schenk, Heer, het werk van uw geest, opdat dingen eerlijk in het licht komen. Dat we ook dat in het licht van u mogen zien. Heren, wij danken u dat daar waar Adam en Eva namen van die vrucht, omdat ze als God wilden zijn. En Ahasveros zich als God tentoonspreidt. En dat op de dag van vandaag zoveel zijn die zo groot en sterk willen zijn. Dat u uiteindelijk alle macht heeft. En Heren, dan regeert u op uw manier. En is uw koninkrijk anders dan de koninkrijken van deze wereld. Maar geef ons daar rust in. En vertrouwen op u. Heren, geef ons wat nodig is om onze lichamen te behandelen als tempel van u. Als we grenzen zijn overgegaan, Heren, help ons om een weg terug te vinden. Als we grenzen van anderen over zijn gegaan, leer ons om dat eerlijk te belijden. En om anderen als een tempel van u te zien. Heer onze God, wij kijken op naar u. Wilt u zo verborgen aanwezig vandaag met ons meegaan. Als we van hier gaan, als we de stream weer uitzetten. Leid ons, Heer, geef een goede zondag. We bidden u om uw leiding. En geef dat als we u ontmoeten. Dat niemand van ons zal schrikken, maar dat we u in heerlijkheid en majesteit mogen zien zoals u ons gekend heeft. En dan uw eeuwen groot maken. Heer, op weg zo naar de bruiloft van het Lam is er nog heel wat er gebeurt in deze wereld. Wordt er gevochten. Zijn de machthebbers. Heren, werk met uw geest in hun harten. Opdat u de eer krijgt. Opdat u de weg baant. Zegent u ook adviseurs van machthebbers. Memugan, die stond in dienst van de koning en had maar één doel. Heren, wilt u wijsheid geven aan adviseurs, mensen die op de achtergrond werken en lijnen uitzetten en dingen voorbereiden. Heren onze God, kijk zo in liefde naar ons, naar deze wereld. Leid ons, schenk ons geloof en vertrouwen, omdat wij met u leven. Geef ook vanmiddag een goede dienst als ook dan uw woord geopend zal worden. Leid ook dan door uw geest, omdat wij als kerk dicht bij u blijven, bewaard worden voor dwalingen en op weg gaan naar die toekomst vol van hoop. Om Jezus wil, amen. U mag uw gaven geven en daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 68 vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen aan naar het hemelhof van ouds, zijn troon en woning. Ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.